114. Peter was weer de planetenbuurt ingereden om polshoogte te nemen. Als daar met de terugkomst van de ouders uit Antwerpen de pleuris was uitgebroken, zou het vrijwel onmogelijk worden om Fabian te pakken te krijgen. De tijdsdruk had ervoor gezorgd dat hij Boris niet eerst naar zijn gastenverblijf had gebracht. De jongen lag netjes ingesnoerd achter in de auto. Hij zette zijn auto rustig aan de kant toen hij verderop bij Isabels huis de twee mannen zag staan, die hij eerder bij het huis aan de Middenduin en Daalseweg had gezien. Vervolgens zag hij de buurvrouw naar buiten komen. Zij gesticuleerde hevig en nam de twee smerissen mee naar binnen. Hij zou zich echt moeten haasten. Gezien die tijdsdruk was het een geluk dat Peter de smartphones van zijn nieuwe gasten in handen had. Hij startte de auto en reed naar het Technisch College Velzen in de Brinio-straat, waar hij in een van de parkeervakken zijn auto stilzette. Vervolgens appte hij Fabian met het mobieltje van Robert. Kom, ASAP, naar buiten, stap in de Opel Corsa in het derde parkeervak voor de school. We hebben een probleem in verband met de boa. Mijn pa helpt ons. Peter was uitgestapt en hoefde niet lang te wachten. Toen Fabian aankwam rennen, dook hij snel weg achter de auto. Fabian trok de autodeur open en bukte zich om in te stappen. Op dat moment werd hij op het achterhoofd geraakt. Peter schoof hem snel naar binnen, gooide de deur dicht en liep om de auto heen naar de bestuurdersstoel. Ondanks het daglicht reed hij door tot aan zijn eigen garage. Het was een berekend risico. Het was noodzakelijk de bewusteloze jongen zo snel mogelijk gebonden in zijn gastenverblijf te hebben. Hij moest de gok maar nemen dat de auto gespot zou worden. Dat was eigenlijk niet zo aannemelijk, want hier was overdag vrijwel nooit iemand thuis en de garage stond vanaf de weg uit het zicht. De twee jongens moesten dus flux bij hun maatje in de kamer worden geïnstalleerd en dan zou hij de huurauto terugbrengen en met openbaar vervoer en te voet terug naar huis gaan. 115. Theo en Jo reden vanuit de planetenbuurt met een hogere snelheid dan toegestaan naar de Brinio-straat. Ze spraken bij binnenkomst een meisje aan dat hen snel naar het kantoor van de decaan begeleidde. De decaan kwam over als een kordaat type en zijn daden bleken daarmee overeen te komen, want binnen de kortste keren werd het duidelijk dat Fabian zich niet in het gebouw bevond. Hij vond ook heel snel een ooggetuige van diens verdwijning. Deze jongen kon de rechercheurs vertellen dat Fabian de les uit was gelopen en dat hij hem, toen hij uit het raam keek, weg zag rennen. Hij werd afgeleid van de scène omdat de leraar hem op dat moment een vraag stelde. Toen hij weer naar buiten keek, zag hij Fabian niet, maar ongeveer op de plek waar hij hem voor het laatst had gezien, stapte een slanke man haastig in een Opel Corsa en reed weg. Het kenteken had hij niet gezien, maar wel dat het een huurauto was. Op Theo's verzoek maakte de decaan een kopie van de foto in Fabians dossier. De rechercheurs kwamen terug op het bureau, waar direct een opgewonden sfeer heerste toen Wever, als reactie op hun weergave van de gebeurtenissen, het team voor de tweede keer die dag bijeenriep. Er is werk aan de winkel. Naar alle waarschijnlijkheid heeft onze nog steeds onbekende verdachte binnen een week 5 jongeren opgepikt. Theo en Jo denken dat er deze ochtend 2 jongens door hem zijn overmeesterd. Eén daarvan was op weg naar school, de ander is zelfs op school gekidnapt. Er is daarbij vermoedelijk gebruik gemaakt van een huurauto, een Opel Corsa. Ik wil dat alle autoverhuurbedrijven binnen een straal van 20 kilometer worden gebeld om een inventarisatie te maken van alle verhuurde Opel Corsa's. De opsporingsbeambte zat moeizaam ademend met zijn arm in een mitella, een blauw oog en allerlei verkleuringen aan zijn huid aan de koffie. Hij was in gesprek met Louise. De pijnlijke ademhaling was te wijten aan een aantal gekneusde ribben. Toen hem de foto's van de 5 jongeren voorgehouden werden, sprongen hem de tranen in de ogen en bevestigde hij snikkend dat het de groep was die hem had bespuwd en geschopt. Ik hoop dat jullie ze een goed lesje leren, stotterde de man geëmotioneerd. Theo en Jo keken elkaar over het hoofd van de man aan en hun gedachten gingen naar het lesje dat hen misschien wel op ditzelfde moment werd geleerd door een krankzinnige moordenaar. Theo schudde voorzichtig het hoofd. Louise kreeg de opdracht de gekneusde ambtenaar naar huis te brengen, terwijl de resultaten van de telefonische zoektocht naar de Opel Corsa binnendruppelden. Er waren twee overeenkomsten met het signalement van Vellinga en het betrof in beide gevallen uitstaande contracten. Het betekende dat die auto's nog niet waren geretourneerd. Eén bleek op naam van André Vellinga te staan. De huurovereenkomst bevatte verder een geboortedatum, geboorteplaats, het bekende adres in Schalkwijk, een telefoonnummer en e-mailadres alsmede de rijbewijsgegevens van Vellinga. Het bleek nutteloze informatie, want zowel telefoonnummer als e-mailadres bleken niet te bestaan. 116. Peter pufte nog wat uit nadat hij was thuisgekomen. Het had hem niet verstandig geleken de huurauto te retourneren. Hij had een trainingspak en sportschoenen aangetrokken en was naar recreatiegebied Spaarnwoude gereden waar hij de auto dumpte. Daarna was hij gaan joggen en had de trein in halfweg gepakt, was er op Centraal Station Haarlem uitgestapt en terug naar huis gejogd. Joggers vielen niet op in deze moderne tijd. Hoewel hij een goede wandelaar en fietser was, had dit voor hem vreemde tempo hem toch wel uitgeput. Een lekkere douche en een stevige maaltijd zouden hem goed doen. Zijn lunch was door al deze acties tenslotte een stuk vertraagd. Het plan was daarna de nieuwe gasten onder handen te nemen. Eerst de meisjes en daarna waren de jongens aan de beurt. De meisjes begonnen te gillen. Daar had Peter op gerekend. Het geschreeuw zou de jongens beslist zo angstig maken dat het ze dun door de broek liep. Vervolgens legde hij het scalpel weer terug op de schaal. De twee meiden slaakten een zucht van opluchting. Hij draaide zich om en spuwde plots twee grote fluimen in hun gezicht. Hij zag de mondhoeken omlaag gaan in walging. Kijk, zo moet die arme opsporingsambtenaar zich ook hebben gevoeld toen jullie hem vorige week belaagden. Hij liet de meiden alleen en liet de deur open, waarna hij die van de tweede ruimte opende. De wijd opengesperde ogen van de drie jongens vertelden hem een verhaal. Hij rukte bij alle drie de tape van de mond. Twee van hen begonnen te brullen. Dat was goed, want de meiden zouden hierdoor weer angstig worden. Boris begon echter vragen naar hem te roepen. Rationaliteit diende uitgebannen te worden, het was enkel tijd voor emotie. Hij schoof een boksbeugel over zijn vingers en ramde Boris recht in het gezicht. De andere twee vielen geschokt stil. Hun angstgeschreeuw ving weer aan toen Peter hen naderde en op dezelfde genadeloze manier toesloeg. Vervolgens paste hij deze methode nog eens toe op hun maagstreek. Kijk! Zo moet die arme opsporingsambtenaar zich ook hebben gevoeld toen jullie hem vorige week belaagden, herhaalde hij zijn enige uitgesproken woorden van kamer 3. Hij verliet de ruimte en trok de deur achter zich dicht. Hij gluurde nog even om de hoek bij Yvette en Isabel en zag tot zijn genoegen dat de twee in angstig gefluister waren gewikkeld. Hij trok ook deze deur voorzichtig dicht. 117. En weer zaten ze met lege handen. Jo zei, ik raak hier zo gefrustreerd van. Telkens glibbert hij tussen handen weg. Hij heeft nu 5 kinderen in zijn macht en ik wil er niet aan denken wat hij met ze doet. Ik baal ook, Jo. Dit werk begint steeds meer aan me te vreten. Je mag wel weten dat ik binnenkort de brui weer aangeef. Ik heb met Gerda gesproken en we gaan het proeflokaal samen runnen. Ik ga ontslag nemen. Maar ik hoop wel dat we elkaar blijven zien. Dat is mooi, Theo. Het was ons al lang duidelijk dat je het werk in de bar de laatste tijd veel leuker vond dan deze baan. Je bent mijn laatste vaste maatje. Er komt geen nieuwe, want ik heb eveneens besloten te stoppen. Nou ja, niet ik alleen, samen met Linda natuurlijk. Maar wat ga je dan doen, Jo? En je pensioen dan? Hoe lang moest je nog? Onbelangrijk, Theo. Ons inkomen volstaat om een prettig leven te kunnen leiden. Misschien ga ik zelfs wel geld verdienen als schrijver. Ik ben van plan een soort baantje te worden. Een heel leven in dit beroep moet genoeg stof opleveren voor een serie verhalen. Ik gun het je van harte, man. Dat is geweldig nieuws. Je gaat ook zeker lekker in je tuintje bezig. Dat is het mooie. We hebben net gisteren bericht gehad dat ik een volkstuin over kan nemen. Er is er een vrijgekomen op zonder werken niets, nadat een oudere man plotseling is overleden. We zijn direct gaan kijken. Er staat een kas op en een kleine blokhut met een veranda. Het is heel idyllisch. Het heeft mooie struiken, een perk met snijbloemen en laagstammige fruitboompjes. Perfect dus. Hun gesprek werd onderbroken door de entree van Wever. Hij viel meteen met de deur in huis. Felix, een van onze mensen, heeft de naam Peter Engeling genoteerd. Hij heeft diens huis bezocht aan de Hoge Duinendaalseweg. Aangezien daar geen kelderruimte is, heeft hij gevraagd de garage te mogen bekijken. Daar stond gereedschap in en een tafeltennistafel. Verder niets bijzonders. Dus Felix heeft het logischerwijze bij deze vermelding gelaten. De eigenaar was heel erg vriendelijk en heeft hem ook het hele huis laten zien. Ik heb op goed geluk alle bewoners in die buurt door de computer laten halen. En weet je waar Sjoerd mee aan kwam zetten? Dat deze Engeling een strafblad heeft. Hij heeft gezeten. Waarvoor? Moord? De gretigheid straalde van Jo's gezicht. Nee, diefstal. Ongeveer 18 jaar geleden. Ik heb zijn dossier opgevraagd en dat zal wel spoedig binnenkomen. Het is niet veel, maar we moeten elk stukje informatie opvolgen. We kunnen niet riskeren dat we wat over het hoofd zien. Er zijn in ieder geval vingerafdrukken in het dossier te vinden. Wever gaf hun een papiertje met het adres. Hey, kijk eens, Jo. Dat adres is over de top van het kopje van Bloemendaal. Het is dus aan de andere kant van de Karmeltrap. En weet je nog die kerel die stond te kijken toen wij aan de Midden-Duinendaalseweg een verdachte gingen oppikken? Toen ik hem zag, liep je snel door naar de Karmeltrap. We moeten dus niet aan deze kant van het kopje zijn, maar over de top aan de andere kant. Misschien hebben we geluk. Jo en Theo stonden op het punt om naar Bloemendaal te gaan toen de telefoon overging. Het was Sjoerd uit hun team. Ik kreeg het dossier binnen van Peter Engeling en heb direct de vingerafdrukken die daarin staan en die van onze moordenaar met elkaar vergeleken. Het is jammer, maar er is geen overeenkomst. We hebben in deze zaak weinig geluk. Potkrepa, dacht ik dat we eindelijk beet hadden, blijkt het weer niks. Jo keek nijdig naar de telefoon die hij zojuist had neergelegd. Mijn gitaar is nu helemaal ontstemd. Ik kan er echt geen vrolijke noot meer uitkrijgen. Op dat moment ging de telefoon weer over. Het technische team meldde dat zij succes hadden bij het lokaliseren van de mobiele telefoon van Fabian Smelleken. Er was een stille sms gebruikt waarmee het mobiel was uitgepeild. Theo wist dat deze techniek kon worden gebruikt. Door zo'n sms kreeg het mobiel opdracht geregeld contact met de centrale te zoeken. Een apparaat met de naam IMSI Catcher kon dan de locatie van het mobieltje vaststellen. Hij legde de telefoon neer en zei tegen Jo: ze hebben de telefoon van een van de jongens uitgepeild en wat denk je? Met een nauwkeurigheid van circa 50 meter ligt dat ding aan de andere kant van het kopje van Bloemendaal. Wat? Heeft onze perp eindelijk een fout gemaakt? Hij is vergeten een telefoon uit te zetten. Jo maakte een vreugdedansje achter het bureau. Kom op, dan gok ik toch op dat huis van die Engeling. Wever moet zorgen voor een arrestatieteam. Nu verliep alles in sneltreinvaart.